Psalm 18, vers 71. Ja, of Aura? Ja?
Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst. Ook een groet van de gemeente aan de luisteraars die later via het internet deze dienst zullen beluisteren. Fijn dat ook u met ons verbonden wilt zijn. Onze voorganger is dominee Ten Napel uit Jouren. Onze organist is Karel van Egmond. We beginnen deze maand weer met de zangavonden. Zaterdagavond 17 september is hier in het Trefpunt weer de eerste zangavond van dit seizoen. Dat is dus aanstaande zaterdag over een week. Ook volgende week zal dat nog een keer worden afgekondigd. We hebben een prachtig koor wat zijn medewerking verleent. Het interkerkelijk koor Voice of Joy uit Rijnsburg. Toegang is gratis en de aanvang is om 7 uur 's avonds. De gebedskring en de kerkenraadsvergadering hebben we deze maand een week op moeten schuiven. Dat wordt dus nu maandagavond 12 september. De collecte is bestemd voor instandhouding van onze kerk. We hebben een jarige in ons midden, Jaap Houwaard. Iedereen weet het al. Nogmaals gefeliciteerd, maar nu namens de hele gemeente. Ja Jaap, je hebt de bloemen meegebracht. En ja, we vinden dat je ze ook weer mee terug moet nemen naar huis. Want bloemen horen bij je verjaardag, vind ik tenminste. God zegen gewenst voor je nieuwe levensjaar. De nieuwsbrief van september is uit. Als het goed is, heeft iedereen hem gekregen. Mocht dat niet zo zijn, dan ligt hij op tafel om mee te nemen. Na de handdruk gaan we staan en neemt de dominee de dienst over. De kerkenraad wenst u een goede en een gezegende dienst.
Goed, ik zal eerst even mijn microfoon aanzetten. Dat lijkt me een goed plan. Is het zo beter?
Ja.
1, 2, 3, test. Fijn weer in uw midden te zijn, gemeente. Het is de laatste keer van het jaar. Ik hoop niet voor altijd. Ja. Dan hebben we het Jacobinisch voorbehoud. Wat we gaan doen is met elkaar de dienst aan de Heere opdragen. Daarna voten en groet en dan zingen we Psalm 25 vers 2. Nou, u maakt zelf maar uit of u dat zittend of staande doet. Deze zondagmorgen is onze hulp. In de naam van de Vader die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw is en eeuwig leeft, nooit ophoudt met het werk wat zijn hand ooit is begonnen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 25 vers 2, daar gaan we mee verder, broeders en zusters. Zeggen ze dan wel eens. Ik wil nu twee dingen met u doorlopen. Dat is allereerst de samenvatting van de wet. Als ik steeds de wet pak, dan vergeet ik de geloofbelijdenis. Dus wil ik nu de samenvatting van de wet doen, plus een stukje geloofbelijdenis uit de Bijbel. Allebei. Die samenvatting die vinden we overal in de schrift. Je kunt hem zelf wel opzeggen, heb ik het idee. De samenvatting van de wet van de 10 geboden. Dan vraagt die schriftgeleerde, of die wetgeleerde. Die vraagt aan Jezus, wat is het grote gebod in de wet? Dan wil je er één boven alle anderen neerzetten. Dan zegt Jezus, heb God lief boven alles met heel uw ziel, verstand, kracht en uw hele persoonlijkheid en uw naaste als uzelf. En Lucas die doet er dan de praktijk achteraan. Dan zegt die wetgeleerde, ja maar wie is er nu eigenlijk mijn naaste? En dan moet hij later toegeven, diegene, dat was een Samaritaan, die barmhartigheid heeft gedaan. Ik denk dat u dat verhaal vindt in Lucas 10. Dan de geloofbelijdenis, die wilde ik lezen met u uit een stukje uit Hebreeën. Ik zal er ook eens een keer, als ik volgend jaar bij leven en welzijn terugkom, er eens over preken, Hebreeën 11. Er zitten hele mooie gedachten in. Dat noemen ze de geloofshelden. Nou, ik noem het de geloofsvoorbeelden. Helden zijn er niet. Er zijn geen held. En als ik een held ben, dan ben ik er één op sokken. Ik zeg wel eens tegen mijn vrouw, als ik hoor van alle vervolgingen, nou, ik ben liever een levende lafaard dan een dode held. Dus zoveel held is er niet. Maar dan staat er dit. Het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die men niet ziet. Het Grieks is iets anders, maar dat kan ik nu niet reproduceren. En dan door dat geloof hebben de ouden in het Oude Testament, die figuren, een getuigenis gekregen. Dan is Henoch door God verborgen. Dan is Noach heeft een ark gebouwd op het droge. Dan is Abraham zonder te weten waar hij kwam naar Kanaan vertrokken uit Haran toen zijn vader gestorven was. En Sarah heeft kracht ontvangen om zwanger te worden. Nou, ik ga er nog eens een keer een of twee preken over maken en die eens met u doornemen. Geloof. En Henoch werd weggenomen. Nou, soms zeggen ze dat Henoch ook een verheerlijk lichaam had. Ik denk het niet. Ik denk dat hij gewoon net als Elia verborgen is. Zo kan dat Grieks ook namelijk. En dan staat er dit in vers 6. Zonder geloof is echter onmogelijk God te behagen. Wie tot God komt, moet geloven dat hij is. Bestaat. Existeert. En dat hij beloont wie hem zoekt. Nou, dat is onze geloofbelijdenis. Dat is een praktische kant, elkaar liefhebben en ernaast als jezelf. En dat is een lijn naar God toe. Geloven dat God bestaat en beloont wie hem zoekt. Nou, dat gaan we beantwoorden met Psalm 27, het zevende vers. Hebt u de deur op slot gedaan? Ik heb nog een verhaaltje, dat ga ik even met u delen, dat is wel gezellig. Dat was een koster in Urk van de christelijke kerk, die oude christelijke kerk. Die wist hoe lang een kerkdienst ongeveer duurde en die had de schapen erin, toen deed hij de deur op slot en dan ging hij een rondje over de haven doen. Maar ja, wat was er nu? Ze hadden toen een dominee van buitenaf en die preekte wat korter. Er was de gemeente opgesloten. Hebt u de sleutel nog? Kon ik niet laten. Broeders en zusters, we gaan samen danken en bidden. En daarna ga ik met u lezen onze tekst en onze schriftlezing, Johannes 21, vers 15 tot en met 25. Zullen we danken en bidden? Hemelse Vader, we danken u voor uw trouw en voor uw liefde. We danken u dat u dezelfde bent en blijft tot in alle eeuwigheid. U bent de rots, u bent de rustpunt. U bent de Heere. En u hebt het zojuist laten zien dat u beloont degene die ernstig naar hem vragen. Nou, dat doen wij, Heere. Wij doen dat omdat we naar een preek gaan luisteren en omdat er een man is die die preek gaat doorgeven. We doen dat omdat we gezegend willen worden door uw woord en open ons hart en geef woorden van eeuwig leven. Dus met degene die al met vakantie zijn, de familie Alwaard. Laat hen uitrusten, breng ze ook veilig weer terug. Wees met onze zuster die over de 12e de operatietafel opgaat voor een operatie. Ik heb er een keer gelegen, twee keer. Dan was het nou een vlot ingreepje. Het is toch anders. Je ligt daar te liggen en mensen gaan in je snijden. Heer, ik wil u vragen om rust. Ik wil u vragen om genezing. Ik wil u vragen om kundigheid voor degene die de operatie verrichten. Ik wil u bovenal vragen dat u meegaat, erbij bent en eromheen staat. Wees met een ieder van ons. Bouw de gemeente in het geloof. Wees met de voorganger. Het zingen op weg naar de zondag gaat weer beginnen. En Heere, zo wordt er toch gewerkt aan uw koninkrijk en wilt u dat bouwen, in stand houden en eigenlijk zichtbaar heel spoedig doen komen. Wees met land en volk, regering en koningshuis. Wees Heere met dit land, dat een land is, maar waar is het moraal? Waar is zijn de verlangens, is het verlangen om Gods wet te volgen? Want we lijken wel eigenwijs als klein clubje hier. Maar dat is toch echt de enige weg om zegen te krijgen. Het gaat om de waarheid. En de waarheid is niet in de wereld te vinden, nog in de filosofie. Maar de waarheid is te vinden in Christus, die de weg, de waarheid en het leven is. Hij zegt het zelf. En Paulus getuigt voor de heiden, voor Herodes en voor Herodes Agrippa en Festus. Dan houdt hij een verdedigingsreden en zegt hij, ik zal wel willen dat u allen was zoals ik, uitgezonderd die boeien die ik draag. Heere, wil dit land nog terugvoeren naar u. Wil o God, uw zegen over ons gebieden om Jezus wil. Amen. Ik zei dus Johannes 21, dat is ons vierde evangelie. Daar zitten een paar hele mooie gedachten in. Het is het aanhangsel van het Johannes evangelie. En stel u gerust, dat gaat allemaal niet uitwerken. Weet je wel. En ik wil met u lezen vers 15 tot en met 25. Daar gaat het mee om. Jezus en Petrus staat erboven. En toen zij dan het middagmaal gehouden hadden of gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? En hij zei tegen hem: ja, Heere, u weet wel dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze, mij meer lief? Hij zei tegen hem: ja, Heere, u weet dat ik van u houd. En hij zei tegen hem: hoed mijn schapen. Toen zei hij voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij. En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, wijd mijn schapen. Nou, wijden en hoeden is hetzelfde woord hoor, dus dat is niet zoveel, daar zit het verschil niet in. Voorwaar, zeg ik u, toen u jonger was, omgorde u uzelf en liep u waar u maar wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en anderen zal u omgorden en brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om hem aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. Toen Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel die volgende Jezus lief had, die ook tijdens het avondmaal, dat is het laatste Pesach, voor het lijden, tegen zijn borst was gaan liggen en gezegd had, Heere, wie is het die u verraden zal? En toen Petrus deze zag, zei hij tegen hem, tegen Jezus, Heere, maar wat zal er dan met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij? Dit gerucht nu dat de discipel niet zou sterven, verbreidde zich onder de broeders. Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven. Maar als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Dit is de discipel die van deze dingen getuigd en deze dingen beschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waar is. En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. En als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zouden de, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. En in deze Bijbel in de Statenvertaling eindigt het evangelie met amen. Nou, dat is de schriftlezing en de tekst. Wil u voordat ik de preek doorgeef, evangelische liedbundel 376 zingen? Na de preek, broeders en zusters, spontaan nummer 302 uit dezelfde bundel. Ik ben even vergeten wat het was. Ik wil zingen van mijn eiland, kan dat?
Dat
is ook goed. Nou, er zijn soms, dat is een lied, dat geef ik niet op hoor. Zo zit ik ook met de opwekking trouwens. Als ik 50 keer hetzelfde zinnetje moet zingen, zwaar overdreven, dan denk ik, nou laat verder maar, nou weet ik het wel. Daar heb ik geen zin in. Goed, broeders en zusters, dus 302 heren, ik kom tot u als antwoord op de preek. En dan zullen we nu eens kijken wat de heren geeft in de preek. Johannes 21. Ik weet niet of het u wel eens opgevallen is, maar Johannes heeft twee slotgedeeltjes. En als je het eerste slot leest, dan, ja, dan zei je, nou, het is afgelopen. Dat is in 20 de laatste verse. En dan zie je aan het eind van 21 nog een slot staan. Ongeveer gelijk. En dan is er een stuk bijgevoegd, zeggen ze dan, en dat is dan niet eenmaal Gods woord. Nou, de hele Bijbel is Gods woord. Dus daar tornen we niet aan. Over die tweede wonderbare visvangst. En Petrus, die drie keer wordt verteld en gevraagd of hij van de Heer Jezus houdt. Daar gaan we ons mee bezighouden. Laten we Petrus maar even oppikken bij de rechtshuis van de Sanhedrin. Jezus staat dan voor de hoge priester, dat is meen ik Annas in eerste instantie. En dan zegt hij drie keer, ik ken die mens niet, hoe kom je erbij? Nou, dit hoofdstuk is bijgevoegd, zou je kunnen zeggen, om dat recht te trekken. Dan staat er in Johannes 21, vers 24 en 25, die laatste verse van Johannes 21 dus, de discipel die deze dingen getuigt, nou, dat lijkt de apostel Johannes te zijn. Maar het vervolg van het vers. Maar wij weten dat het getuigenis waar is. Lijken lezers van het Johannes-evangelie te zijn, het eerste evangelie, de leerlingen van de apostel. En die hebben, denk ik, naar aanleiding van een gebeurtenis die we nog zullen zien, dit tweede slot verzorgt. Dat doen ze niet om nog eventjes een slotwoordje te spreken. Nee, dat doen ze omdat ze iets hebben gezien. Die leerlingen die hebben een rijke schat van herinneringen aan de apostels. Ze hebben met hem meegeleefd. Misschien wel in Efeze. Hoewel ik hem vroeger plaats als de meeste Bijbelinleidingen. En waarom vinden we nou hier aan het slot dat gesprek met Petrus? Ja, hij heeft zich hersteld in zijn ambt als apostel en dan wordt hem verteld dat hij oud is geworden. Nou, dan zal hij gebracht worden, geboeid en wel waar hij niet wil zijn. Vroeger kon hij gaan waar hij wilde, maar dan is hij een gevangene, dan is hij een geboeide. En dat zegt Jezus omdat hij hem klaarmaakt voor zijn dood. En ik denk dat Petrus in Handelingen 12, als hij gevangen zit, in eerste instantie heeft gedacht dat dit zijn dood zou worden. Dan slaapt hij lekker rustig tussen die soldaten. Met welke dood Petrus God zou verheerlijken? En die leerlingen hebben gezien dat Petrus is gekruisigd. Dat is rond 68 tot 70 gebeurd. En die weten dat er inderdaad een profetie uit de mond van Jezus is gegaan over de dood van Petrus. Ziet u het verband al een beetje zitten? En ze zeggen, het is waar. Alles wat hij zegt is waar. De profetie over Petrus dood is uitgekomen. De profetie over Judas die hem verraden zou is uitgekomen. En hij heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nou, hij is de waarheid. Hij is volkomen betrouwbaar. Nou, dat is de functie van dat tweede slotje, dat tweede gedeelte. En Johannes 21 en Lucas 5, die hebben ook nog een aanrakingsvlakje, want dan zie je die wonderbare visvangst. Nou, Petrus neemt opnieuw het voortouw. De leerlingen zijn, dat kun je Matthäus lezen, zoals hun is opgedragen naar Galilea gegaan, dan zouden ze de Heer Jezus zien. Nou, dat hebben we hier. En Johannes noemt degene die, de naam van degene die in het evangelie van Johannes, wat hij geschreven is, vermeld staan. Met een beloofbelijdenis. Die somt hij op. Nou, men is een beu om niks te doen. En dan zegt Petrus, nou, zou de Urk zeggen, ik ga de Noordzee op om te bokken. Ik ga vissen. En Jezus lijkt hier aan te sluiten bij de eerste roeping van Petrus. Ga uit van mij, Heer Jezus, ik ben een zondig mens, heren. Nee, u zult mensen vangen in plaats van snoekbaarzen. Vissen, schellen, vissen, dat moet men laten. Nou, mijn thema van morgen is Petrus, Jezus en Petrus. Petrus de visser is mijn eerste punt. Petrus de beleider is mijn tweede punt. En dan krijg ik Petrus en Johannes. En daar zit ook nog een mooie gedachte in. Nou, laten we Petrus maar even oppakken bij zijn verloochening. Dat is toch niet zo lang geleden. Jezus is opgestaan. Hij is toch niet naar de hemel. Het is in die 40 dagen tijd. Hij heeft de meester 3 keer verloochend. 3 keer achter elkaar. Jezus is al een keer aan Petrus verschenen toen hij huilend zijn zonde beleeft. Hij hoeft niet tot geloof te komen, maar wel tot berouw. En dan kan hij zijn broeders versterken. Huilend heeft hij het huis van de hoge priester verlaten. En ja, en dan Jezus, die ontmoet hem, die kijkt hem aan en later verschijnt hij hem. Petrus gelooft, hij heeft het lege graf gezien. En Jezus heeft zelfs een keer gezegd dat Petrus nog bij de groep hoort, hoor. Ga mijn opstanding melden aan de apostelen en Petrus. In Matthäus 28 ontmoeten ze hem allemaal in Galilea en hier ontmoeten ze hem dus ook. Dan zullen ze Jezus zien. Nou, ze zien hem. En broeders en zusters, het is toch logisch dat Petrus met betrekking tot zijn apostelschap grote twijfels heeft. Oh ja, Jezus is hem dan wel verschenen, maar hij heeft openbaar gezegd, ik ken hem niet. En hoe moet het nu? Hij heeft hem verloochend. Nou, op een dag dus het niets doen, beu en ik ga vissen. En zelfs Thomas en Nathanael en 2 anderen, Jacobus en Johannes, de broeders, de zonen van de visser Zebedeus en anderen gaan mee. Filippus is er dacht ik bij, Bartholomeus. Die lijsten van die apostelen die zijn soms verschillend omdat die apostelen meerdere namen hebben. Even tussendoor. En als je deze geschiedenis leest, dan lijkt het op die eerste visvangst toen Petrus is geroepen als apostel. Opnieuw vangt men niets. En dan moeten ze het net aan de andere kant uitwerpen. En het zit dan weer opnieuw vol met vissen. En daar in Lucas 5 scheurt het net en hier scheurt het niet. We zijn hier ver van het strand. Het is morgens vroeg. Een teleurstellende nacht. Wij zeiden dan aan boord, nou het is krapen, zeiden we dan. Nou vooruit, als we zo'n 40 trekken doen, dan hebben we wel een weekje. Maar het stak niet uit. En hier hebben ze niets gevangen. Het is schemerd en er hangt dan wat mist over de kant, stel ik me zo voor. En dan zien ze Jezus op het strand staan. Ja, een figuur. Ze zien nog niet dat hij het is. Jezus kan ook een andere gedaante hebben aangenomen na zijn opstanding als dat zij hem vroeger kenden. Ik meen in Markus 16 vers 12 dat dat er ook staat. Hij moet zich in ieder geval openbaren en dat doet Jezus ook. En dan vraagt Jezus aan een visser die niks heeft gevangen om vis. Nou, dat is dodelijk, dat kan ik je zeggen. En de Urk zei dat je weinig gevangen of je had pech gehad. Hé, hey, zoontje van me. Nee! Want ja, geen vis. Nou, dat gebeurt hier ook. Hij wil de maaltijd gebruiken, maar ze zeggen kortweg, nee, we hebben niks. Vraag nooit aan een visser als hij geen vis heeft gevangen of vis. Want altijd maar. Echt, dat is te gek voor woorden. En dan komt dat bevel. Dat levendmakende bevel. Gooit net aan de rechterkant uit, aan stuurboord. Rechts is in de kant, in de Bijbel, de kant van de zegen en het geluk. En er zit het vol met vissen. Ze zijn zelfs geteld, 153, het net scheurt dit. En dan herkent Johannes Jezus. En hij zegt tegen Petrus, het is de Heere. En Petrus neemt geen beraad, die trekt zijn bovenkleed uit en die gaat op zijn hondenbroek en zijn hemd gaat hij het water in. Zo kun je dat zien. Waat hij naar de kant. En dan heeft Jezus het eten klaar. Vraagt niet naar de vissen. Hij vraagt toch wel wat, nou, wat vissen die ze gevangen hebben. Dan kan die ook gebakken worden. Petrus trekt het net op de kant. Hij is sterk hoor. En het scheurt niet. Dat is opmerkelijk. En dan ja. Dan gaat Jezus met hun praten. Dan gaan ze samen de maaltijd gebruiken. En Jezus heeft speciaal dit wonder gedaan, zodat hij de visser Petrus, die hem 3 keer de rug heeft toegedraaid, kan herstellen in de kring van de apostelen. Daarom opnieuw die wonderbare visvangst. Nou, gemeente, Petrus wordt door dit wonder 2 keer geroepen. Eigenlijk aan zijn roeping herinnert anderen fungeren als getuigen van het gesprek dat Jezus met Petrus na de maaltijd voert. En het is een gemeenschapmaal. Dat moeten wij in ons leven als christen en als gezin gaan herstellen. Het is allemaal zo snel. Even een hapje en dan ga je weer. Neem de tijd 1 keer per dag voor een gezamenlijke maaltijd. Nou. Nog een detail, het net scheurt niet, zei ik al. Heer, ik ben een zondaar, zegt Petrus in Lucas 5. Hier zit een beeld in. De voltooiing van het oude in het nieuwe verbond. Zo zag ik dat. Oude zakken scheuren, oude net ook. Nieuwe wijn komt in nieuwe zakken, wat moet gisten. En Jezus laat de kring van de apostelen zien. Het is klaar met het oude. De scheepjes kunnen aan de kant, er wordt niet meer gevist. De netten kunnen wat dat betreft helemaal drogen. Het is klaar met dit gebeuren. Wij, jullie, ik roep jullie tot apostel. Ik ga mijn geest uitstorten en dan zul je zien wat je gaat doen. Nou, dat hebben ze gezien. Maar wij zijn met een kleine groep, maar wij zijn geroepen. Tot een heilig volk, een koninklijk priesterschap. En hier in Noordwijk, waar de secularisatie toeslaat, is getuigenis brood en hart nodig. En wij hebben het oude leven achter ons gelaten, leven een nieuw. We zijn een nieuw mens, het oude is voorbij. En dan zet ik eerst een uitroepteken. En dan zet ik naar u toe ook een vraag tegen. Dan weet u wat ik bedoel. Nou, Petrus de Belijder. Petrus de Belijder in Matthäus 16 heeft hij als spreker voor de groep beleden. U bent de zoon van God. Nu is hij weer als eerste aan de wal. Ze eten samen. Jezus is de gast hier. Men zal gesproken hebben over de opstanding, over wat er is gebeurd, over het lijden, over het sterven, over het kruis. En dan richt Petrus zich 3 keer speciaal tot Jezus. Maar hij noemt hem Simon, zoon van Jona, dus niet Petrus. Hij begint bij het begin. En dan zegt hij, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Dat claimde Petrus altijd. Jongens, iedereen kan me wel in de steek laten, ik niet. En ik geloof dat Petrus nu begrijpt waar het om draait. Jezus wijst met het woord liefde op zijn offer en overgave. Agape staat er. Agapo, hebt u mij lief? Het is een, denk een aoristisch vorm. En Petrus antwoordt heel bescheiden. U weet, heren, dat ik van u houd. En dan gebruikt hij het woord voor vriendschap, filio. Filé is vriend. Vriendschap, dat kan nog houden van betekenen, maar het is een ander woord. Het is niet dat woord van opoffering en overgave. En dan zegt Jezus, hij wordt dan de herder van lammeren. En hij mag de lammeren weiden. En dan Jezus stelt nog een keer dezelfde vraag met hetzelfde woord agape. En Petrus weet waarom. Simon, zoon van Jona, houd je van mij met de kruisdoodliefde, mag ik het zo maar zeggen. En Petrus bevestigt de vraag en hij blijft opnieuw bescheiden. Ja, Heer, u weet dat ik van u houd. En dan gebruikt hij weer dat woord voor vriendschap. Dat betekent ook liefde, prima, maar hij gebruikt expres een ander woord. Hij had ook Jezus kunnen herhalen, dat doet hij niet. Hij mag de schapen hoeden en beschermen. Zou het nou dan klaar zijn met Petrus? Nee, Jezus is nog niet klaar met Petrus. Hij mag nog een keer de vraag beantwoorden. En als dan drie keer aan je gevraagd wordt, dan word je wel heel verlegen. Oh, hij begrijpt zo goed, drie keer belijden staat tegenover drie keer verloochenen. Petrus heeft het helemaal door, hij snapt het. En hij wordt in verlegenheid gebracht. En dan stelt Jezus de vraag voor de derde keer. Simon, zoon van Jona, houd je van mij, maar... Ja, en dan zou ik willen dat u allemaal Grieks kon lezen. Dat kan ik niet van u vragen, maar u mag wel verlangen dat ik het kan. En ik zou graag willen dat iedereen die preekte het zou kunnen. Want anders mis je zulke dingen. Soms in vertalingen staat het wel, maar... Jezus gebruikt hier hetzelfde woord als Petrus gebruikt. Hij daalde af naar Petrus. Petrus, zoon van Jona, hebt u mij lief? Vriendschap, woord voor vriendschap. En dat zal Petrus hebben opgemerkt. En dan antwoordt hij voor de derde keer... uitvoerig. Hij zal opgemerkt hebben dat Jezus hem tegemoet komt in zijn vraag door middel van een veranderd woord in de grondtekst. En dan antwoordt hij, dan zegt hij, heren. En dan is zijn verlegenheid ook totaal. Hij is bedroefd, staat er. U weet dat ik van u houd. En dan gebruikt hij ook steeds dat woord voor vriendschap. Maar let op, er komt een toepassing. Jezus draagt hem op de schapen van de meester als een herder te weiden. De herder der schapen, hij is het ook in de Petrusbrieven. Voor de gang van de grazige weiden. En dan krijgt Petrus zijn levensprogramma mee. Ingeleid met een dubbel amen. Voorwaar, voorwaar. Vroeger toen je jong was, stippelde je je weg uit. Ik ga vissen. U deed uw gordel om sandaaltjes aan en u ging waar u wilde. Maar als u oud bent en een oud man, dan is je vrijheid verleden tijd. Dan word je gevangen genomen. Dan zul je je handen uitstrekken. Dan krijg je boeien om met een ketting. En dan zul je gebracht worden waar je niet zijn wilt. En Jezus bedoelt kruisdood. Dat weet Petrus nog niet. Later zal hij dat wel weten. In Handelingen 12 denkt hij dat hij nu zijn dood aanstaande is. Als hij dus door Herodes, nadat Jacobus is onthoofd, is gevangen gezet rond het paasfeest. Petrus is inderdaad gekruisigd. En waar dat is gebeurd valt buiten deze preek. Ik ben niet zo Rome-achtig hoor. Ik denk zelfs in Jeruzalem. Maar goed, laat dat maar. Nu de toepassing van de vraagstellingen. Want die komen naar ons toe en die zijn ja, niet makkelijk. Heb je mij lief, Petrus? En hij wijst zijn kruisdood aan als de reden van de liefde, opoffering. Petrus, je gaat je kruis opnemen, volg mij, zoals je in Matthäus 16 al hebt beleden. Indien je mijn kruis niet dagelijks opneemt, dan kun je mijn leerling niet zijn, staat daar. En kruisdrager is volgen en martelaarschap. Dat is kruisdragen. Niet sterven aan jezelf, want dat is al zo, dat kun je geen twee keer. Petrus antwoordt drie keer met een woord dat herinnert aan Johannes 15. Ha, nou zijn we waar we zijn willen en nou zijn we ook waarom Jezus de weg volgt in dat gesprek die we hebben bekeken. Wat zegt Jezus daar tot zijn leerlingen? Weet u dat nog? Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb jullie vrienden genoemd en ik heb jullie ingevuld met betrekking tot de toekomst, laat ik het zo maar zeggen. En juist bij de derde vraag gebruikt Jezus het woord dat Petrus drie keer gebruikt, dat vriendschapswoord wat ook in Johannes 15 uitgewerkt zit. Hij biedt in zijn antwoorden bescheiden zich als vriend aan. En Jezus bevestigt die vriendschap en zegt daarmee dat hij lammeren mag weiden, schapen mag hoeden en schapen mag weiden. Dat hij de herder der schapen mag zijn, niet de paus. Hij wordt niet als Judas, die ook verloochend heeft, apostel af. Maar wordt hersteld in zijn ambt. Jezus neemt de geest niet van je weg, Petrus. Ik heb u vrienden genoemd. En Jezus zal zijn vriend de marteldood laten sterven. Wilt u een vriend van Jezus zijn? Zeg nou niet te vlug ja. Dat vind ik helaas in kringen het vriendje Jezus. Jezus is een goede vriend, maar niet je vriendje. Hij is de Heere, de Heilige, nooit vergeten. In sommige liederen komt dat mij ook veel te veel uit. We moeten die afstand bewaren van, ja, ik ben een gereinigd mens, ik ben wedergeboren, ik ben een kind van God. Maar Jezus is mijn vriend, maar niet, u begrijpt mij, niet mijn vriendje. Ik moet doen wat hij zegt en niet andersom. Nou, wilt u een vriend van Jezus zijn? Zij al niet de vrouw antwoorden. Want David had een vriend in het Oude Testament toen hij voor Absalom op de vlucht ging. Weet u nog? Husai of Husai, het is maar net hoe je dat leest. En Husai wil met zijn vriend, hij is de vriend van de koning, mee. En hij mag niet. Nee, ik heb een rotklusje voor je. Ik zeg het expres zo. Ik heb een rotklusje voor je. Je moet bij Absalom undercover spion spelen. Nou, daar speelt hij met je leven hoor. Want je bent mijn vriend. Wilt u een vriend van Jezus zijn? Dan zul je kruis op je moeten nemen. Dan zul je een kruisdrager moeten worden, een getuige moeten worden. Dan zul je dus ook misschien wellicht eventueel spot, haat, dood, haat en bespotting en wellicht lijden. Wie zal het zeggen? Ik weet het niet. Moeten verdragen. We leven in het laatste der dagen. De levende hoop komt eraan. Nou, dan nog kort een derde punt. En dan moet ik er ook weer mee ophouden. U zit zo fijn te luisteren. En als u dat dan doet, dan preek ik anderhalf uur. Maar ik zal me inhouden. Dus. Petrus en Johannes. Dit stuk wordt mijn zinzins vaak verkeerd gelezen, deze tekst. Ik ben een beetje eigenwijs. Dat ben ik altijd al geweest. Petrus is hersteld en de maaltijd wordt beëindigd. Volg mij, de anderen hebben stil geluisterd. Jezus is als gast geëindigd en de maaltijd Ja, Petrus en de anderen horen het woord dat ze al gehoord hebben in Lucas 5. Volg mij. Volg mij! En men volgt. En dan ziet Petrus zijn vriend Johannes. En hij weet zijn levensprogramma. Er is nog een andere van dat groepje, Jacobus. Jacobus, Petrus en Johannes mogen altijd mee op de berg der verheerlijking bij het dochtertje van Jairus enzovoort. Dat zijn de kernapostelen. Niet meer als de anderen, maar toch een speciaal ploegje, groepje. En dan Jacobus heeft zijn levensprogramma ook gehoord, samen met Johannes. Dan komt hun moeder, die komt bij Jezus vragen, mogen ze links en rechts, links en rechts van u zitten in uw koninkrijk? Kunnen jullie de beker drinken die ik zal drinken? Ja, nou, ze hebben hem gedronken. Wij kunnen. Jacobus heeft hem gedronken als Herodes de kop eraf hakt. Hij is de eerste martelaar. En dan volgt Stefanus. En dan Johannes. Wat is er met Johannes aan de hand? Die volgt. En dan Petrus heeft zijn levensprogramma gekregen. En dan kijkt hij naar zijn vriend. En dan zegt hij, wat zal er dan met deze gebeuren? Oh, hij heeft er niks mee te maken. Maar je moet het antwoord positief lezen. En de vraag ook. Het is geen nieuwsgierigheid van Petrus. Nou, ik wil even weten hoe het met hem afloopt. Nee, dat is het niet. Hij wil graag weten hoe het met Johannes gaat aflopen. Hij zal de martel doodsterven. Johannes ook. Maar dat was ook zo'n kernapostel. En Johannes krijgt ook nu zijn levensprogramma. Jezus zegt, hij heeft zijn moeder aan Johannes toevertrouwd aan het kruis. Moeder en zoon worden dat in zekere zin. En dan zegt Jezus, hebt u dat al eens gelezen? Als ik wil dat hij blijft totdat ik kom. Wat gaat dat u aan? Petrus blijft niet totdat Jezus komt. Zodra ga ik vertellen wat Jezus hier, denk ik, volgens mij bedoelt. Het volgen van Jezus is wel gemeenschap met elkaar, maar iedereen is uniek. Jezus heeft voor iedereen een juk dat hem haar past. We kunnen het wagen met Jezus, ook wij, als zijn kind. Ja, ik heb pagluurders, kijk ze even aan. Kunnen er beter inkomen namelijk, het lijkt wat af. Jezus is te vertrouwen. Die discipelen die zeggen al van Johannes, hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij heeft voor zijn apostelen gebeden dat de boze hen niet zal overwinnen. En hij heeft hen bewaard voor de boze. En Judas is daar uitgevallen, maar die was al weg voordat het hogepriesterlijk gebed werd uitgesproken. Jezus maakt het goede werk af dat hij begonnen is, ook voor ons. We kunnen met hem op pad. En nou Johannes. Oh, even dit ertussendoor. Jezus bidt ook voor ons in dat hoge priesterlijk gebed. Voor degene die door het woord van de apostelen tot geloof zijn gekomen. Volgt gij mij. En dan Johannes, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom. En Jezus zei niet dat hij niet zou sterven. Maar Johannes moest de openbaring nog schrijven. Weet u nog? En dat doet hij voor 70 in mijn opvatting. En dan ziet hij Jezus komen in Jeruzalem. In ieder geval in visioen. Dan ziet hij het oordeel over Jeruzalem. Dan staat er in Matteüs 24 vers 13. Dat het teken van de Zoon des Mensen. Dat het slaat niet op de wederkomst. Ja, mijn mening. Mag hem niet doen wat u wilt. Maar ik geloof dat toen Vespasianus en Titus Jeruzalem en de tempel verwoesten, dat Jeruzalem een teken heeft gezien. En Openbaring 19 staat dat teken. Jezus op dat witte paard met dat zwaard uit zijn mond, het oordeel. Dan volgt het oordeel uit Jeruzalem. En Johannes is de enigste apostel die dit mee heeft gemaakt. En Jezus doelt op deze komst. Hij geeft het boek Openbaring aan de gemeente. Hij leeft langer dan de anderen. En dan die kruisdood van Petrus. Die bemoedigde de gemeente zoals Jezus zijn verraad voorspeld heeft. Zo is de kruisdood van Jezus een bemoediging voor de gemeente. Nadat die apostelen wellicht al zijn overleden. Na misschien 70. Wie zal het zeggen? Weet ik niet precies. Het is waar. Jezus heeft dat allemaal voorspeld. Nou, hij voorspelt nu aan ons dat hij spoedig komt. En dat zijn loon bij hem is. En dat hij komt om te oordelen de levenden en de doden. En dat we bij die komst rechts mogen staan van die grote witte troon en zullen horen. Nee, er wordt geen oordeel uitgesproken hoor, alleen slotconclusie. Gaat in, gezegende van de Here, tot het koninkrijk. Want het is bereid voor u. En dan opletten. Niet voor de grondlegging der wereld, maar vanaf de grondlegging der wereld. En ik ga u nog eens een keer uitleggen wat dat inhoudt. Maar u hebt een levende hoop. En als u nou nog geen kind van God bent, broeders en zusters, ga dan alsjeblieft naar het kruis om het vandaag nog te worden. Amen. Samen danken. Onze slotzang is uit hetzelfde liedboek, de liedbundel dus, 377, het eerste vers. Nou, dan is er gelegenheid voor de collecte in het voorspel. Dan mag ik u zegenen en dan zingt u het Amenlied met de gezang 456, vers 3. En dan hebt u die rooie weer nodig. Zullen we samen danken. Hemelse Vader, dank u voor uw trouw, dank u voor deze boodschap die mocht klinken in vrijmoedigheid. Dank u Heer voor de fijne dienst, dank u voor het feit dat ik voelde dat u er ook was. En dat u ons zegenen wilt. En dat u het goed hebt gemaakt om hier te zijn. Heer, we danken u daar heel hartelijk voor. En ons zegenen de komende week ook de voorganger, de gemeente, degenen die met vakantie zijn. Laat men elkaar alsjeblieft, Heer Jezus, vasthouden met die vriendschap van u. Heer, breng ons veilig waar we worden verwacht in Jezus' naam. Dank u wel. Amen. Kijk naar de hemel, verheft uw hart tot God, ontvangt de zegen van de Heere, want de Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten, verheft zijn aangezicht over u, geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha van uw waan, totdat hij, en ik geloof, zeer spoedig komt.